Goedemorgen allemaal. Amen. Gelooft u dat, dat God goed is? Elke dag opnieuw. Dat hij ons nooit neer zal laten gaan, maar dat hij er altijd is. Amen. Amen. Fantastisch om weer in uw midden te zijn deze ochtend. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Jafet Beks met B-E-K-X. Dat noemen wij in Gouda de luxe variant. Maar CKX, zoals het hier staat, ja, dat is eigenlijk nog luxer. Maar goed, dat kennen we bij ons niet. Dat helaas niet. Ik ben getrouwd met Sifra, die er deze ochtend helaas niet bij is. Ze heeft inmiddels een hele dikke buik. Ik zag net die foto en van harte gefeliciteerd ook. Ik hoop zelf binnen nu en 5 weken ongeveer zo te staan. Dus ik kan niet wachten totdat het wat er gaat gebeuren. Ze vragen dan, waar ga je bevallen? Ga je thuis bevallen of in het ziekenhuis? En ik ben niet zo'n held eigenlijk als het gaat om ziekenhuizen en dokter en dat soort dingen. Als ik heel eerlijk ben. Ja, ik ben nu heel eerlijk, heel kwetsbaar. Dus Sifra zei, we gaan in het ziekenhuis bevallen. Want er kan naast mijn bed kan er een bed voor jou met beademing. Dus ik ben benieuwd. We gaan zien hoe het gaat lopen. Ik heb ook een steentje meegenomen. Misschien heeft het al gezien bij binnenkomst. Ik ben de zanger van de band In Salvation. In Salvation is ook een stichting met 3 pijlers. Aanbidding, gerechtigheid en toerusting. En dat is hetgene wat we doen. We leiden aanbidding door het hele land. We zijn ambassadeur van Compassion. We delen Gods hart voor de armen, de weduwe en de wezen. En we rusten toe, dus we spreken. Ik heb een hele leuke cd's bij me, al zeg ik het zelf. Neon heet ons eerste album. We hebben net een hele tour gehad door het hele land. Op allerlei plekken. Het is eigenlijk een soort boekentafel, alleen dan zonder boeken. Dus ik zou zeggen, kom na afloop even kijken. Misschien vindt u het leuk om wat meer te weten over onze stichting. Wat we zijn, wat we doen, wie we zijn. Of als u erbij betrokken wilt raken, kom na afloop even langs. Ik zei al, het thema van die tour, dat was Neon. En ik weet niet waar jij aan denkt bij Neon, maar als ik aan Neon denk, dan denk ik aan zo'n staafje als dit. Dit noemen ze een neonstaafje namelijk. En als je er zo op het eerste gezicht naar kijkt, is het gewoon een plastic staafje. Het stelt niet zoveel voor. Maar wat gebeurt er als je het gaat breken? Je gaat het breken. Misschien mag het licht iets zachter. Zo langzaam, heel spontaan. Ja, je gaat het breken en gaat het breken. Hey, wat gebeurt er? Het gaat licht geven. Het gaat licht geven. Nou, als je hier naar kijkt, naar dit beeld, is dit eigenlijk een heel mooi beeld van Jezus. Waarom? Jezus kwam naar deze wereld om zichzelf te geven, om zijn leven te breken, om te komen in een duistere en donkere wereld, om te zeggen uiteindelijk, ik ben het licht van de wereld, kom uit de duisternis. Nou, weet je, als dit een beeld van Jezus is, is dit eigenlijk een beeld van iemand die Jezus nog niet kent, toch? Kijk, als je ernaar kijkt, er zit wat potentie in. Het geeft al wat kleur en dat klopt, want Genesis 1 vers 27 zegt, we zijn allemaal geschapen naar het evenbeeld van God. Dus of je Jezus nou kent of dat je hem niet kent, er zit een stukje van God in jou. Hey. Misschien ben je hier deze ochtend, misschien ben je meegekomen voor onze dopeling. Of misschien ben je voor het eerst, misschien ken je nog Jezus nog niet. Nou, deze ochtend, Jezus kent jou wel. En jij bent zelfs gemaakt naar het evenbeeld van God. Nou, dat is mooi nieuws, toch? Dat is toch wel goed nieuws? Vind ik wel. Nou, u ook, zo te horen. Ja, dat is goed nieuws. Je bent gemaakt naar het evenbeeld van God. Het enige is, het verschil is, de Bijbel zegt, op het moment dat je Jezus nog niet kent, dan leef je nog in duisternis. Dus je leeft nog zonder God, zegt de Bijbel. Je hebt nog niet de aanwezigheid van God in je. De Heilige Geest is nog niet in je. Je leeft eigenlijk in duisternis, terwijl je bedoeld bent om in het licht te leven. Nou, als we eerlijk zijn, waren we allemaal daar, toch? Ooit waren we allemaal daar, dat we allemaal in duisternis leefden en we bedoeld zijn om in het licht te leven. Nou, deze ochtend, Hamad was je naam, hè? Amat, ja. Nou, fantastisch. Deze ochtend gaan we een getuigenis horen van iemand die zegt, hey, ik was in het donker, maar ik ben nu gekomen in het licht, omdat ik Jezus heb aangenomen in mijn leven. En daar wil ik van getuigen. Nou, ik kom hier straks nog even op terug. Maar daarom wil ik met u naar een tekst gaan in Handelingen. Handelingen 2, Handelingen 2 vers 37 en 38. En u mag meelezen en anders mag u luisteren. En daar staat, onder het kopje bij mij staat de eerste bekeerde. En daar staat, toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou weet je, als je dit gedeelte leest in zijn context, dan zie je dat dit gedeelte komt nadat Jezus naar de hemel was gegaan. Hij was naar de hemel gegaan en hij zei, ga terug naar Jeruzalem en wacht daar totdat je kracht zult ontvangen van de Heilige Geest. Handelingen 1 vers 8. Nou, dus de discipelen gingen daarheen en die gingen wachten. Dat is al iets heel moois. Hè? Dat vinden wij soms lastig. Helemaal in de maatschappij waarin we nu leven. Wachten. Nou, ze wachten en wachten. En ze zaten op een gegeven moment 10 dagen te wachten. Ze zaten in een zaal. En toen kwam er een windvlaag, staat er dan. En toen kwam de Heilige Geest kwam in die plek. En wat gebeurde? Ze hadden allemaal tongen van vuur op hun hoofd. Nou, je zou bijna denken van dat is verzonnen, hè? Je zou bijna denken, is dat echt zo? Ja, ze hadden tongen van vuur op hun hoofd. En ze begonnen in allerlei talen te spreken. In het Nederlands, in het Twents, nou waarschijnlijk ook. In alle talen begonnen zij te spreken. En er waren dan geleerden en die kwamen naar hen toe en die dachten, wat is hier mis? Zijn ze dronken of zo? Maar Petrus gaat dan op een gegeven moment opstaan en die zegt, nee, we zijn niet dronken. Het is pas het 3e uur van de dag. Maar de Heilige Geest is gekomen, want iedereen, er waren mensen. Het was in Jeruzalem, dus kan je voorstellen, Jeruzalem, een plek waar mensen uit het hele land waren. En die hoorden ze allemaal in hun moedertaal spreken. En dan staat er dat ze dachten, zijn ze gek? En op een gegeven moment begint Petrus te vertellen wat er gebeurd is. Dat Jezus naar deze wereld gekomen is. En dat hij zegt, hij is gekomen, hij is naar de hemel gegaan. En jullie moeten wachten op de Heilige Geest. En dit is de Heilige Geest. En dan komt er een moment waarop die mensen vragen, maar wat moeten we dan doen? Als dit die God is, als dit de Heilige Geest is, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus dit, weet je wel? Bekeer je en laat je dopen. Als het goed is, is er bij iedereen, is er een moment of komt er een moment in je leven waarop je denkt, wat moet ik doen? Wat moet ik met mijn leven? Waarom leef ik? Waarom ben ik gemaakt? Waar ga ik naartoe? De grote levensvragen van het leven komen op een moment boven. Afgelopen week speelde ik op een begrafenis. En dat is ook zo'n plek. Dat is zo'n plek, want dan word je geconfronteerd met de dood. Of je wordt geconfronteerd met het leven, wat we net zagen. En dat zijn momenten dat de vragen bovenkomen. En vroeg of laat komt die bij iedereen boven. Die vraag is bij jou waarschijnlijk ook bovengekomen. Ja? Waarom leef ik? Nou, dat hadden deze mensen ook. En wat zegt de Bijbel dan? Nou, als je zal zoeken, dan zal je vinden. Amen. Dus deze mensen vroegen, wat moeten we doen? Nou, dan staat het eerste uit deze tekst, zegt Petrus, bekeer je. Nou, als je naar dit woord bekeren kijkt, dan staat dat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, in het Nieuwe Testament in het Grieks. En dat is heel mooi in dit geval, sowieso, maar in dit geval ook. Omdat het een andere betekenis heeft. In het Oude Testament, als het gaat om bekeren, letterlijk vertaald, staat er dan omdraaien. Omkeren, terugkeren. Dus het is een uiterlijke verandering van datgene wat er innerlijk gebeurt. Dat is in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament, als je kijkt naar het woord bekering, in het Nieuwe Testament, wat staat er dan? Dan staat er dat het van gedachten veranderen betekent. Van gedachten veranderen. Nou, ik denk dat we dat allemaal nodig hebben in ons leven. Of we nou God geloven of niet. We hebben het nodig om soms van gedachten veranderd te worden, toch? Dus in het Oude Testament is het omkeren. In het Nieuwe Testament is het van gedachten veranderen. Dus het is een innerlijke beslissing, gevolgd door de daden die daaraan beantwoorden. Niet langer ik leef, maar Jezus leeft. Niet langer mijn manier van denken, nee, maar Jezus' manier van denken. Niet langer mijn wil geschieden. Nee, maar u wil geschieden. Zie je? Het is een omdraai, een opkeer. Het is eigenlijk een inruilen van. Je ruilt je oude leven in voor het nieuwe leven. Weet je, en als je naar mensen kijkt, dan wordt ons gedrag bepaald door hoe we denken. Toch? ons gedrag, hoe wij handelen. Kijk naar de wereld. Om een voorbeeld te noemen, als je ziet naar extremisme of wat dan ook. Dat is een bepaald gedrag. Hoe komt dat? Doordat mensen op een bepaalde manier denken. Dus als wij ons gedrag willen veranderen, dan zullen wij ons denken moeten veranderen. En dat is bekering. Weet je, ik vind het heel mooi. Hier, ik was me aan het voorbereiden. En af en toe dan bedenk ik gewoon even dat ik op die plaats al ben. Dus ik zat, oh ja, Wierden, waar zijn we? Wierden, ja. Wierden. En toen dacht ik, oh ja, eigenlijk staat er iets heel prachtigs, moois, centraal hier in Wierden. Ik weet niet of je dat liedje kent. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Nou, en toen kreeg ik opeens dat God zei, weet je, als je geboren wordt, dan word je geboren. Even, nou, ik ga nu niet de geboorte uitbeelden, maar goed. Je wordt geboren en je bent op de wereld. Nou, iets rustiger hoop ik dat het gegaan is en dat het gaat. Maar goed, je wordt geboren. Als mannen kunnen wij daar niks over zeggen, hè? Maar goed. Maar ja, dat is maar goed ook. Je wordt geboren. En hoe word je geboren? Eigenlijk even om voor te stellen, jullie zijn de wereld. He? Je wordt geboren met je gezicht in de wereld. En het kruis, dat ligt achter je, hoor. Het kruis is 2000 jaar geleden en dat ligt achter je. Dus hoe gaat het liedje dan eigenlijk? The cross behind me, the world before me. Zo word je geboren. Zo worden we allemaal geboren. Het kruis is 2000 jaar geleden en de wereld wordt je in geboren en die ligt voor je. En wat is dan bekering? Bekering betekent dus van koers wijzigen. Als ik zo geboren word en zo ga leven, met de wereld voor mij, maar het kruis ligt achter mij. Wat heb ik dan nodig? Dan heb ik een koerswijziging nodig. Maar niet een 45 graden, geen 90 graden. Nee, ik heb een 180 graden koerswijziging nodig. Amen. Ik heb een U-turn nodig in mijn leven. Want ik word geboren met het kruis voor mij, maar wat is bekering? Ik keer mij 180 graden om, zodat niet langer de wereld voor mij is. Nee, maar de wereld ligt achter mij. Het betekent niet dat ik niet meer in deze wereld ben. Ik ben in deze wereld, maar ik ben niet meer van deze wereld. En wat is het dan als ik me omdraai? Dan ben ik wel in deze wereld, maar dan is mijn oog altijd gericht op het kruis. En dan heb ik Jezus voor mij. Weet je, en dat is bekering. Dat is je omdraaien, een U-turn maken, 180 graden draaien. En alles van jezelf afleggen. En Jezus volgen. En dan zeg je misschien, ja, maar waarom zou ik me dan moeten bekeren? Ja, als je kijkt in deze wereld, mensen denken, ja, ik hoef me toch niet te bekeren. Helaas denken mensen dat. Weet je, van nature kunnen wij niet tot God naderen. Er zit een kloof tussen. We kunnen niet bij een heilige God komen, wij als mensen die tekortschieten, die fouten maken allemaal. En Jezus geeft daar zelf het antwoord op in Johannes 3. Als hij in gesprek is met Nicodemus. Dat is een hele wijze man uit die tijd. En die vraagt eigenlijk een hele simpele kinderlijke vraag. Wat moet ik dan doen? En Jezus zegt dan, je moet wederom geboren worden. Zolang je niet wederom geboren wordt, zal je het koninkrijk van God niet zien. Eigenlijk is het een hele logische, toch? Als ik zo leef, zal ik het koninkrijk van God niet zien. Ik heb geen oog in mijn rug. Ik zal het niet zien. Ja, misschien ken je dan ook wel, ja, dan zeggen mensen, oh, dus die God van jou, die stuurt jou naar de hel. Huh? Hij is toch liefde, lekker liefdevol. Huh? God van jou stuurt jou naar de hel. Nou, dat zijn altijd van die leuke vragen. Want mensen denken, ja, nu heb ik hem, nu heb ik hem, nu heb ik hem. Nou, ik weet niet of je het programma Pauw en Witteman nog kent. Vast wel. En daar was Jeroen Pauw. Die zat daar en een aantal jaar geleden was dat. En die was in gesprek met Andries Knevel. En nou, Jeroen Pauw, die kan lekker recht voor zijn raap zijn. Dus die zag, zo Kneveltje. Nou, hij zei het iets anders, denk ik. Maar hij zei, zo Andries. Dus jij denkt dat ik lekker ga branden in de hel? Nou, weet je, als ik zo'n vraag krijg op tv, dan zou ik denken van, goeiedag, wat moet ik hier nou op zeggen? Want ja, het is hemel, het is hel. Nou, die man die gaf een antwoord. Dat ik dacht, hey, zo zou Jezus ook antwoorden. Hij zei, Jeroen, als jij hier in dit leven niet met God wil leven, waarom wil je uiteindelijk in het leven hierna opeens wel met hem zijn? Nou, was doodstil. Hij was doodstil, hij kon niks meer zeggen. Weet je, en dat is het. Als je hier in dit leven niet die keuze wil maken, hey, je bent vrij, je hebt een vrije keuze. Je hebt een vrije wil om te kiezen, ja of nee. Maar dan moet je ook niet gaan zeuren om naar de hel. Nee, God stuurt niemand naar de hel. God wil iedereen in de hemel hebben. Maar jij hebt een vrije keuze. God zoekt geen robots. God zoekt geen... Hè, dan zeggen mensen ook wel eens... Ja, waarom had hij dan niet ervoor gewoon gekozen dat hij iedereen zou redden? Hey, dan krijg je gedwongen volgelingen. Dat wil Jezus niet. Hij wil dat jij zelf intrinsiek een keuze maakt. Dat je zelf die keuze maakt. Weet je, dat is wat anders dan dat je iets opgelegd krijgt en dit moet je. Nee, er moet niks meer. Je mag. Je mag een keuze maken. Maar op het moment dat je die keuze maakt vanuit jezelf, als je zelf die keuze maakt, bekeer je. Dan is het een intrinsieke keuze. En dan ga je er ook naar leven. Even terug naar onze tekst. Want wat staat er? Bekeer je. Vaak stoppen wij soms daar ook met lezen. Nou, Baptisten wat minder, hè? Die lezen wel verder. Bekeer je en laat je dopen. Oké, laat je dopen. Nou weet je, laat je dopen. Dopen komt van het woord baptizo. Dat is een Grieks woord. En dat betekent onderdompeling. Misschien ken je het ook wel, we hebben het spreekwoord, hè? Je koekje in de thee onderdompelen. Of je doopt je koekje in de thee. Nou, dat is precies eigenlijk wat er straks gaat gebeuren met dopen. Je gaat onder, zoals een koekje in de thee. Ga je onder? Dan wordt er geen hap van je genomen. Ontspan. Je gaat onder en je komt weer boven. Nou weet je, als je daar gewoon menselijk naar zou kijken, denk je van, heb je vanmorgen niet gedoucht? Of wat, dat je denkt, ja, waarom doen ze dat? Het ziet er een beetje gek uit. Nou, waarom dopen we? Waarom is het, zei Jezus, bekeer je en laat je dopen? Nou, er zijn tig redenen daarvoor, maar ik werd gevraagd om enigszins op de tijd te letten, zodat we ook nog aan het dopen toekomen. Dus ik heb ik heb vier dingen opgeschreven vanuit de Bijbel die belangrijk zijn waarom er staat dat je je moet laten dopen. Nou, het eerste wat ik wil zeggen is dat het een begin van het worden van een leerling van Jezus is. Oh ja, waar staat dat? Matteüs 28, vers 19. Daar staat het zendingsbevel en dan staat er: ga heen naar alle volken, leert hen onderhouden wat ik heb geboden en maak hen tot mijn leerlingen. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus wat hier staat, is dat het niet een belijdenis is van iets wat al gaande is. Nee, het is een begin. Een begin van een nieuw leven hier op aarde als discipel. Amen. He, daarom, kijk, de moordenaar aan het kruis. Nou, naast het feit dat het lastig was om hem te dopen. Maar die hoeft ook niet gedoopt te worden. Waarom? Omdat zijn leven hier op aarde was klaar. Dus hij had geen weg van volgen meer voor hem. Nee, hij volgde Jezus naar de hemel. Dus het is een begin van een nieuw leven. Dus zometeen als je... Nou, je komt weer boven uit dat water. Je komt weer boven. Als je boven komt uit dat water, mag je weten, het is een begin van een nieuw leven met Jezus. Amen, dat is het eerste. Oké, het tweede. Het is een uiterlijke navolging van hem. Erik zei het net ook even, het is, waarom doen we dat dan? Nou, weet je, het is een uiterlijk, waar staat dat? Galaten 3, vers 27. En daar staat, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Het heeft dus te maken met een uiterlijke navolging van Jezus. Hier koppel je eigenlijk je openlijke geloof, hè? Je beleid je geloof, voor de ogen van al deze getuigen, koppel je aan een gestorven en opgestane Jezus. Je bekleed je. Nou, je kan je niet innerlijk bekleden. Nee, je bekleed je uiterlijk. Dus het is een uiterlijke navolging van hem. Het is eigenlijk net zoals bij een bruiloft. Hè? Als hier twee mensen staan om te trouwen, dan staan ze daar en zij belijden wat. Zij laten iets aan de uiterlijk zien. Maar als het goed is, veronderstelt dat echte liefde. Maar ja, dat kunnen wij als getuigen niet zien, toch? Ja, misschien als je ze kent, oké. Okay. Maar je, dat kan je niet zien. Nou, hetzelfde is met de doop. Op het moment dat je ondergaat, dan verklaart dat je bekering hebt, innerlijk. En je doop, uiterlijke navolging van Jezus. Hey, je wordt niet gedoopt door iets wat je geworden bent. Maar door iets dat je door de doop juist moet worden. Een volgeling van Jezus. Zal ik het nog een keer zeggen? Je wordt niet gedoopt door wat je geworden bent, maar door iets wat je door de doop moet worden. Een volgeling, een leerling, een discipel van Jezus. Oké, het derde. Waarom laten we ons dopen? Als derde heeft het te maken met je plek hier op deze aarde. Markus 16, vers 16 staat: wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden geoordeeld. Dus het heeft niet te maken, dopen heeft niet te maken met wel of niet in de hemel komen. Heel vaak gaat er daar een discussie over, maar dat is helemaal niet het verhaal. Nee, er staat wie gelooft en gedoopt is, die zal gered zijn. Maar als je niet gelooft, zal je geoordeeld worden. Dus het heeft te maken met je plek op deze aarde. Nou, eigenlijk als allereerste, wat dan met die plek op deze aarde? Nou, als allereerste, jij neemt een stelling in tegen deze wereld. Je zegt: ik kies ervoor om mijn oude leven straks achter te laten en op te staan in een nieuw leven. Dus je zegt heel duidelijk: ik kies ervoor om stelling in te nemen tegen deze wereld. Het is eigenlijk die keuze die je hebt gemaakt met bekering. Op het moment dat je die U-turn maakt, dat is wat je hier openlijk bevestigt op het moment dat jij je laat dopen. Dat is het eerste. Nou, tweede, alleen waar geloof betekent eeuwige redding. Maar doop is de complete deal. Hey, doop is de complete deal. Geloof is je ticket naar de hemel. Hey, maar het gaat niet alleen bij christen zijn om in de hemel te komen. Nee, het gaat erom om hier je wandel op deze aarde te hebben, toch? Amen. Doop is je ticket naar de hemel. Of geloof is je ticket naar de hemel, maar doop is eigenlijk je vervoersbewijs hier op aarde. Dat is de full package. Hey, nou, daar houden we toch wel van full package. Een complete deal. Ja, dat is wat Jezus zelf deed. Het is de full package. Jezus deed het. Jezus ging ons voor, man. Johannes predikte: bekeer je en laat je dopen. Paulus zegt in Handelingen 22, mijn zonden zijn door de doop afgewassen. Petrus zegt hierin, in Handelingen 2 vers 8, bekeer je en laat je dopen. Al die grote voorbeelden, inclusief onze meester hemzelf, heeft de full package voorgeleefd. Hey, wie zijn wij? Bekeer je en laat je dopen. En het derde, met betrekking tot je plek op deze aarde. Weet je, met Pinkster, als je dit verhaal verder leest, dan staat er dat 3000 mensen deze woorden aanvaarden en zich bekeerden en zich lieten dopen. Ze volgden hun meester. Ze waren gehoorzaam. Hey, het is gewoon gehoorzaamheid aan Jezus. Het is gewoon gehoorzaamheid aan Jezus. Bekeer je en laat je dopen. Yes? Dus je plek op deze aarde. Stelling nemen tegen de wereld. De full package voor hier op aarde. En de derde is gehoorzaamheid aan Jezus. Oké. En dan het vierde, wat net door Erik, we hebben het niet overlegd, maar wat hij ook al even kort aanstipte. De doop heeft een krachtige uitwerking in de geestelijke wereld. Efeze 6 zegt dat wij strijden tegen, niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Ik heb het de vorige keer in april ook een keer genoemd. Er is een strijd gaande om iedere ziel. Er is de één die niet wil dat jij gered wordt. Op het moment dat je hier openlijk kleur bekent, want dat is het. Je zegt hier openlijk ten overstaande van de hele gemeente, maar bovenal ten overstaande van de hemelse gewesten. Niet langer leef ik in mijn oude leven in de zonde, in de duisternis. Nee, ik kies ervoor om onder te gaan in het graf en op te komen met Jezus. Nou, weet je waarom er zoveel strijd is? Altijd rondom de doop. Hierom. Omdat er maar één is die niet wil dat je dat openlijk bekent. Daarom is er altijd dit. We kunnen de hele conferenties over houden, over doop. Noem het allemaal maar op. Waarom? Omdat de duivel ons probeert te verwarren. en niet te doen datgene wat Jezus ons heeft voorgeleefd. Ja, maar gaat het dan om een bepaalde leeftijd? Nee, het gaat helemaal niet om een bepaalde leeftijd. Het gaat erom dat je een besef hebt en zelf een keuze kan maken. Nou weet je, en bij sommigen is dat al op 4, 5, 6-jarige leeftijd. Bij sommigen is het pas, nou noem het allemaal maar op. En wij hebben ervan gemaakt, bekeer je, wacht 10 tot 15 jaar en laat je dopen. Heel vaak zie je dat gebeuren. Er zit een hele lange tijd tussen of wat dan ook. In Handelingen, lees het boek maar door. Het boek staat vol met ze bekeerde zich, de kamerling, met Filippus. Hij bekeerde zich, Filippus legde het uit en die kamerling zegt, hé, ik zie water, ik zie water. Wat houdt me tegen? Hij zei, het enige is dat je beleidt dat Jezus Heer is. Mag je laten, hij werd gedoopt. De cipier met Lydia, de purperverkoopster. Hetzelfde verhaal. Ze zaten gevangen, Paulus en Silas, ze begonnen te zingen. Hij dacht, die cipier, dat ze ontsnapt waren. Maar Paulus zegt, oh, rustig, rustig, we zijn er nog allemaal. En hij zei, oh, wat is dit? Wie is dat? Dat is Jezus. Hij zei, hoe kan ik hem aannemen? Hij bekeerde zich en hij liet zich dopen. Eigenlijk samengevat is je geloof bepaalt je eeuwige bestemming en je verhouding tot God, je bekering. En de doop bepaalt je plek hier op aarde en je verhouding tot de wereld om je heen. Zo simpel is het. Zo mooi is het. Nou weet je, ik zei net aan het begin even, ik zou terugkomen op deze neonstaafjes. Weet je, zo waren we allemaal. Nou, ik heb een tekst, ik weet niet of die meegekomen is, de tekst, Colossenzen 3 vers 10. Anders lees ik hem even voor. Kijk eens. Jullie zijn nu, Paulus, diezelfde Paulus zegt, jullie zijn nu nieuwe mensen. God geeft jullie het inzicht om hem steeds beter te leren kennen. En zo gaan jullie steeds meer op God lijken die jullie gemaakt heeft. Als je kijkt naar het woord neon, komt dat van het Griekse woord neos. Dus neon is een Grieks woord. En wat betekent neon? Neon betekent nieuw. Als je deze tekst leest in de grondtekst, dan staat er, jullie zijn nu neon mensen. En wat betekent neon? Neon betekent nieuw, jong, fris. Nou, zeg maar even tegen je buurman, je buurvrouw. Je bent nu een neon mens. Je bent een nieuw mens. Ja, hey. Dat is een mooie ontdekking, hè? Nou, en wat is nou zo'n nieuw mens? Zo'n nieuw mens is iemand die leeft in de tegenwoordigheid van God. Die leeft met de Heilige Geest. Die gaat doen wat Jezus heeft gedaan. Want wat zegt deze tekst? God geeft jullie het inzicht om hem steeds meer te leren kennen. Dus dan ga je steeds meer op hem lijken. Nou, wat ga je doen als je op iemand steeds meer gaat lijken? Dan ga je doen wat hij deed, toch? Dan ga je doen wat hij deed. Je gaat je meester achterna gaan, je gaat hem volgen en je gaat doen wat hij deed. En ik kan je ook uitleggen waarom dat noodzakelijk is. Dat we gaan doen wat hij deed. Waarom? Kijk, als dit die oude mens is, hè, die oude mens, dit is die nieuwe mens, Jezus. Kijk, dat gaat even goed samen, eventjes, heel eventjes. Nou, gaat even iets langer goed en dan, oh, het gaat niet goed. Waarom? Zolang jij je oude mens niet breekt, je oude mens niet breekt, zal je nooit ten volle Gods glorie gaan zien hier op aarde. Jezus zegt het zelf. Jezus zegt, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijn wil, die zal het behouden. Durf jij, durft u deze ochtend jezelf te breken? Hey, durf je je eigen ik te breken? Durf je je eigen angsten los te laten? Durf je te komen met je zonde? Durf je ze te breken? Durf je je eigen overtuigingen los te laten? Durf je gehoorzaam te zijn aan God? Durf je te breken met alles wat je tegenhoudt? Durf je je controle los te laten? Durf je je over te geven aan God die jou zo lief heeft? Durf je al je vooringenomen leerstellingen waarvan jij denkt, ja, maar zo is het, durf je het los te laten? En durf je jezelf te breken? Want wat gebeurt er dan? Niet langer. Jezus is alleen het licht van de wereld. Jezus zegt, jij bent nu samen met mij. Jij bent het licht van de wereld. Jij bent het licht van de wereld. Je bent nu in mij verweven. Het kan niet meer los. Zou je dit zeggen? Een gelovige worden kost je niets. Bekering. Een volgeling van Jezus zijn en blijven kost je alles. Durf je jouw volger te volgen? Durf je jouw meester te volgen?